Waar we over gaan spreken vandaag is onderhouden. Onderhouden, u weet wat onderhouden is. Je kunt je gebit onderhouden door goed te poetsen, door te flossen. Sommigen hoeven dat niet, die hebben gewoon een bakje. Maar de meeste onder ons, die kunnen zo hun gebit onderhouden. Je kan je tuin onderhouden of je auto of dingen waar je zuinig op bent, kun je onderhouden. En de subtitel is Liefde en Discipline. En de tekst die we gaan behandelen is een hele bekende tekst. Maar daar is veel over te zeggen. Dat zei ik al eigenlijk in de inleiding. Er is veel over te zeggen. Matteüs 28 vers 19. Zo bekend. Maar zo weinig in de praktijk gebracht. Het is net als de balk en de splinter. Hè? Dan roepen ze, ja, dat weet ik van de balk en de splinter. Dat weet ik dat je het weet, maar je doet er niks mee. En daar gaat het om. Jezus die spreekt daar in vers 19. Hij geeft daar bemoediging. Hij verschijnt aan ze. Maar dan zegt hij dit in vers 19. Hij zegt, ga dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat is waar we over gaan spreken. En leert hen, en wie zijn die hen? Dat zijn ook wij, tenminste als je een wedergeboren christen bent. Ben je een volgeling van Jezus, dan geldt het ook voor jou en dat geldt voor mij. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nou, hoe zien wij de wereldwijde kerk? Is het een soort van supermarkt? Zien we haar zo? Een soort van supermarkt waar je allerlei spullen voor je ziel kan komen ophalen. Om je ziel te bevredigen, om je ziel te troosten. Is dat hoe we de kerk zien? Of zien we de kerk als een plaats waar je moet werken, waar je dingen moet doen? Is het een soort werkplaats? Of is het beide? Hoe zien wij de kerk? God weet het. God weet precies hoe hij de kerk ziet. Maar zien wij het? Zie ik het? Het is zo belangrijk, want we zijn toch kerk, wereldwijd. Hoe ziet God de wereldwijde kerk? Ik lees nog een keer de tekst. Wat zei Jezus? Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Al wat ik u bevolen heb. Dat is de hoofdopdracht. Uitgaan, tuurlijk. Getuigen, natuurlijk. Maar dan, zegt Jezus, leer hen, en hen dat zijn wij, dat ben ik. Leer hen onderhouden, tereo, nauwkeurig erop letten, erop toezien, al wat ik u geboden heb. Dat is de nummer 1 opdracht van de kerk en dat is de meest verwaarloosde opdracht in de kerk in het Westen. Want we leren dat niet. Al wat hij geboden heeft. We zijn al apostel voordat dat we ons afgedroogd hebben van het doopwater. We gaan als een speer en we hebben revolutiebouw. En het stort in en het scheurt en we begrijpen het niet. En zijn boos op God. Maar dit hebben we overgeslagen. En dit kun je niet overslaan. Je kunt dit niet overslaan. Wil je succes hebben in het koninkrijk van God? Je kan het proces van discipelschap niet overslaan. Je kan succes hebben, je kan zelfs een gebouw hebben waar 10.000 mensen komen uit hun dak gaan, met prosperity preaching, maar heb je een kerk en heb je discipelen. En dat kun je zien aan bijvoorbeeld de bidstonden. Daar kun je zien hoe het geestelijk gehalte van een gemeente is, of evangelisatie. Het gaat niet om entertainment. Als je geniet, is mooi meegenomen, maar het gaat om discipelschap. Jezus zegt, en leer hen, dat zijn wij, ik vooral, onderhouden al wat ik u geboden heb. Weet je, als je dat leert, dan ben je sterk, dan kun je tegen een stootje. Als je dat niet leert, ben je als een eend in een ton. En er staat een jager met een hagelgeweer. Die kan je niet missen. It's shooting on a duck in a barrel. Je bent een doelwit van de draak. En hij schiet je niet meteen af. Hij wacht tot je in je ijver een aantal mensen verzameld hebt. En dan knalt hij af. Want die mensen gaan gefrustreerd naar huis. En die denken, het evangelie, ik weet al hoe het zit. Maar ze hebben nooit het evangelie gehoord. Het echte evangelie. Leer hen onderhouden al wat ik geboden heb. Alles, dat is het hele onderwijs van Jezus. Het hele pakketje. Nou, op welke plaats staat dit gebod in ons leven? In mijn leven? Wat? Op welke plaats staat dit gebod in het geestelijk preferentieschema? Ons voorkeur. Staat het nummer 1? Het zou wel moeten. Het zou wel moeten. Ik ben liever iemand die leert alles wat Jezus onderhouden heeft, dan dat ik een profeet, weet ik veel wat voor bediening heb. Kan mij die bediening schelen? Wat is een bediening? Ik wil de wil van God doen. Dat moet onze bediening zijn. En als hij je dan roept, dan ben je er ook klaar voor. Want je bent er niet klaar voor. Het is een geestelijke strijd. Hoeveel voorgangers hebben die opgegeven de afgelopen jaren? Hoe komt dat? Hoe kan dat nou? Hoeveel mensen haken niet af, christenen? Omdat we dit proces overslaan. Jezus is toch duidelijk, ik zeg dit niet, hè? Ik heb Matthäus, niet boos naar mij kijken. Als je wil boos kijken, kijk naar Jezus, maar dat mag niet, want dat slaat nergens op. Leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Ben je zachtmoedig, ben je nederig, ben je getrouw, zoek je de eer van God? Is dat als eten en drinken voor je, de eer van God zoeken? Is hij echt de nummer 1? Heb je hem meer lief dan je partner? Dan je kinderen, dan je weet ik veel. Als dat niet zo is, heb je afgod. Ja, sommigen vinden dat heftig, hè. Maar het is wel waar. Kijk eens naar dit lichaam. Heb ik dit gemaakt? Echt niet. Hebben mijn ouders het gemaakt? Ook niet echt. Ze hebben wel een aandeel, hoor. Anders wordt het eng, hè. Maar ze hebben wel een aandeel. Heb ik aan God te danken? De lucht die ik adem, heb ik van God. Door de longen. Het eten wat ik... vandaag niet dus waarschijnlijk, maar... Over het algemeen. Je moet zo op je woorden letten. Over het algemeen, heb ik van God. Alles is van God. Mijn redding is van God. Zie je? Dus ik ben niet meer van mezelf. En dat moet je begrijpen. De Bijbel is nog veel radicaler. Je moet sterven aan jezelf. Dat betekent niet dat je dood moet fysiek, maar je oude, slechte eigenschappen, egocentrisch leven, het moet allemaal weg. Dat moet de dood in. Als we naar onszelf kijken, ik ga zeker deze preek niet boos worden, ik ga het zeker nog 2 keer herhalen in 2024. Zelfde preek met andere voorbeelden. Dus het is niet helemaal vervelend. Als wij naar onszelf kijken. 5 jaar geleden. En we kijken naar onszelf nu. Zien we een verschil? Geestelijk. Is er een verschil tussen 5 jaar geleden en nu? Geestelijk. Zijn we gegroeid? Of zijn we op hetzelfde niveau blijven hangen? Zeg ik niet beschuldigend, hè? Het is gewoon een diagnose. Steek uw tong eens uit. Het is een diagnose, het is geen beschuldiging, hè? Als de dokter dit doet bij je, weet je, pok, 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 pok op je borst, is geen beschuldiging. Eens kijken wat er aan de hand is. Is er een verschil? Of zien we geen verschil? blijven we op hetzelfde niveau steken, jaar in jaar uit. Maar hoor goed, dat is niet het plan van God, dat we op het niveau blijven hangen. God wil dat we groeien, geestelijk. En dan vooral in karakter, hè. Ik bedoel, je hoeft niet op de Dam te staan iedere zaterdag met een megafoon. Het gaat om geestelijk groeien, karakter, je hart veranderen, naar anderen toe veranderen. Is dat wat God ziet in ons leven? Want hij is de enige die de groei kan bepalen. Want God is daarin verheerlijk, zegt Jezus, dat wij veel vrucht dragen. Daar gaat het om. Als wij een stijl van leven hebben, bij wijze van spreken, en ik kom eraan, ik kom bij jou op visite, dan moet het aangenaam zijn. Dan moet je niet zeggen, oh my goodness, daar komt hij, ik ga onder de tafel zitten, ik doe net of ik er niet ben. Het moet fijn zijn. Hoeveel procent van Jezus komt er binnen? Als wij een kamer binnengaan, hoeveel procent van Jezus komt er mee? 30% is veel al hoor. 30% van Jezus. Je hebt dat nodig, ook in je relatie. Je hebt het nodig in al je menselijke relaties. Daarom zei Johannes de doper, hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat betekent niet dat Jezus in de linnenkamer moest gaan lakens moest gaan wassen. Wassen is groeien. Hij moet groeien, ik moet minder worden. Hij moet zichtbaar worden in mij. Dat is het geheim van een sterke kerk. Maar het Westen doet dat niet. Want het Westen denkt, hé, we zien kerkverlating. Dus we moeten de mensen trekken. Je moet de mensen niet trekken. We hebben net gelezen, je moet discipelen maken. Als de mensen dat niet willen, houd het op. Ik ga niet iedere keer een salto, zeker ik niet, en zeker nu niet meer, een salto achterover maken zonder dat ik, met hulpmiddelen en weer op mijn voeten terechtkom. En goocheltrucs en viool spelen en alles maar om de mensen te vermaken. Kom op. Het gaat om discipelschap. De kerk is een plan van God. Hij wil daar mensen veranderen. En hij wil dat als wij over 5 jaar, zo de Heere wil, en we komen weer in dezelfde ruimte, dat er niet 30% van Jezus binnenkomt, maar 35%. Want wat zei Johannes? Hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Niemand zit te wachten op... Jij mag amen zeggen. Ja. Jij niet, want je was er nog niet. Niemand zit te wachten op die Jan Meijering van die, hoe oud waren we? 24 was ik toen we getrouwd waren. Niemand zit op die Jan Meijering te wachten. In het geestelijke. Wat is het een weg geweest? Je mag amen zeggen. Je zegt niks, maar ze is nederig, hè? Zij zegt niks, maar ze zou echt amen kunnen zeggen. Zo hard dat ze dan in de Paulus Hemding nog naar buiten rennen. Wat wou je zeggen? Andersom ook. Dit is het geheim. En dan kun je alleen blijven staan in de wereld. Als je dit leert, dit principe. Dan kun je alleen blijven staan. Als zegt de hele wereld, dag Jezus, auf Wiedersehen, in het Aramees. Jij blijft staan. Want je hebt een relatie met hem. Je hebt het gedaan zoals hij dat bedoeld heeft. Het gaat er toch om wat Jezus wil. Jezus wil dat je een leerling bent. Dat je getrouw bent. Als ik me door de kerk zou moeten laten bemoedigen, niet jullie, maar in het algemeen, zou ik al lang gestopt zijn. Ik zou al lang gestopt zijn. Ik ben net knettergek. Sta ik me daarvoor uit te sloven? Snap je? Niet persoonlijk aangesproken. Jullie niet, hè? Nee. Maar het principe. We moeten gewoon eerlijk zijn. We moeten de dingen noemen zoals ze zijn. En God houdt toch wel van ons. Daar gaat het niet om, hoor. Twee onmisbare zaken in onze geestelijke ontwikkeling, die mogen niet ontbreken, die zijn van belang in onze geestelijke groei. Dat zijn liefde en discipline. Liefde is de intrinsieke motivatie van een christen, niet plicht, ik moet. Als je zo, dan ben je nog onder de wet. Ik moet, oh ik moet naar de kerk, oh ik moet bidden, ik moet, nee je moet niks, je mag. En als die liefde van Christus in je hart is, dan gaat het een stukje makkelijker. Ik zal een voorbeeld geven. Toen wij pas getrouwd waren en Paul en Roel waren geboren, en ze waren nog klein. En natuurlijk hielden wij van ze toen ze geboren waren en ook daarna. We hielden van ze. Dat is liefde. Maar die liefde, die had ook discipline nodig, een vervolg. Liefde, alleen een gevoel. Liefde is ook een daad. Op een gegeven ogenblik is de liefde die intrinsieke motivatie, als die echt is en sterk, dan komt er ook discipline uit voort. Want dan weet je, als je om, hoe laat ging die wekker toen, in die tijd, 5 uur 's ochtends de wekker gaat en je staat op om naar je werk te gaan. En ik fietste in die periode, dat was op zich wel fijn. Maar het komt met bakken uit de hemel en je weet dat je een uur lang moet fietsen, dan ga je. En dat is de discipline die gekoppeld is aan de liefde. En toen zij geboren waren, was het een stuk makkelijker nog voor mij. Want je weet waar je het voor doet. He? Want je moet flesjes kopen en potjes met die groene smurrie, al die smaakjes, kleding, al die dingen. Uit liefde, maar met discipline. Dat gaat samen. En je mag rustig weten, dan, als ik dan keek in het wiegje of zo, of in een bedje waar ze dan nog heerlijk lag te slapen. Ik ging anders op mijn fiets naar mijn werk dan als ik dat niet had gezien. Dat motiveert. En zo moet het ook in het geestelijke zijn. Als je weet wat mensen, we hebben zoveel mensen gesproken, nog zoveel, best heel veel mensen gesproken, wat de liefde van Christus heeft gedaan in hun levens, is fantastisch. En ik sprak een paar geestelijke leiders en ik ken ik natuurlijk langer dan vandaag. Ik zeg, er is niemand die echt wederom geboren is, waar je moet zeggen, ah joh, kom, ga nou naar de samenkomst. Kom nou joh, kom nou, weet je het, kom op, laat je niet kennen. Je gaat, waarom? Je hebt de liefde van Christus in je. Hoeft niet te zeggen, kom nou, misschien is wel iemand jarig, krijg je barras of zo. Hoeft niet, gaat vanzelf, hoeft niet. Als we dat niet gepakt hebben, de liefde van Christus, zegt Paulus, die drinkt me. Dat gaat vanzelf. Ik wil niet overgeestelijk overkomen, maar het eerste waar ik aan denk vaak als ik wakker word, en dan gaan die gedachten nog alle kanten op, hoor, het is dus niet helder, maar Jezus. Ik ben niet overgeestelijk, echt niet. En 's avonds, voor ik in slaap val, ben ik bezig met Jezus, is geen compliment misschien, maar dan zeil ik weg. Hij is mijn leven. Dus niemand hoeft te zeggen, ah ja, het is zondag, is samenkomst. Ja, dat weet ik. Ik ga. Dat is geen vraag voor mij. Ik ga niet in met Mario vergaderen. Zaterdag zullen we gaan, zullen we niet gaan. Kop of munt. Wat een onzin. Je gaat gewoon. Je gaat gewoon. Is dat gek, broeder Paul? Nee, toch? Is toch niet gek? Oké, amen. Je gaat gewoon. Goed. Liefde en discipline zijn in een bepaalde mate allemaal in ons aanwezig. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om dat te versterken. Want menselijke liefde is gauw opgedroogd. Met menselijke liefde hou je niet lang vol. Eventjes. Je hebt de versterking van de Heilige Geest nodig, de agape liefde. En ook de zelfdiscipline als een vrucht van de Geest. Dan kun je het volhouden. En hoeveel procent van Jezus komt er binnen? Zo belangrijk. Wat zegt Jezus? Leer hen onderhouden, tereo. Dat betekent in de praktijk brengen. Ik heb al eens gezegd, hè, en het voorbeeld heb ik vaker aangehaald. Ik nodig iemand uit om te eten. En die mensen die dachten, nou, hij gaat iets geweldigs maken. Dat heeft hij tenminste gezegd. En ze komen, ze hebben honger, ze hebben de lunch overgeslagen. En ze komen 's avonds bij mij. Ik pak het kookboek. En ze zitten aan tafel en ik begin al die verrukkelijke gerechten begin ik te lezen. Ik heb zelfs plaatjes op de tv, weet je wel, en kijk dat. En het water loopt uit hun mond. En na een kwartier zeg ik, nou, goede bekomst, hè. Dat het jullie maar mag bekomen. Hoe denk je dat ze reageren? Volslagen krankzinnig, toch? Maar hoeveel christenen doen niet precies hetzelfde? Ze lezen het en roepen amen. En slaan het boek dicht en dan is... Dan begint het pas. Als je dit boek dichtslaat, begint het pas. Daarom heb je de Heilige Geest nodig. Daarom heb je ook elkaar nodig. Dan word je bemoedigd. Dan word je geïnspireerd. Dat is zo superbelangrijk. Het lichaam van Christus. Ik ben blij om met al mijn broers en zusters. Nou, het laatste stukje. Twee dingetjes nog. Ik zei, als wij een kamer binnenkomen, hoeveel procent van Jezus komt er de kamer binnen? 30%? 15%? En over 5 jaar is het meer? Zijn we gegroeid in de gezindheid van Jezus? Dit is zo belangrijk. En komt er een man of vrouw uit één stuk binnen? Want degene die wel eens studies van mij hebben gehoord, die weten het, dus het is een flauwe vraag, dus die ga ik niet echt stellen. Maar hoeveel mensen heb je nodig om verdeeldheid te krijgen? Je bent geneigd te zeggen 2. Maar is niet zo. 1. 1 mens heb je voldoende. Want wat zegt Jacobus? Als je bidt, dan moet je geloven. Anders lijk je op een golf van de zee. En iemand die zo is, moet niet menen dat hij van God iets gaat ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is. Ongestadig op al zijn wegen. We moeten mensen uit één stuk worden. Die innerlijke verdeeldheid helpt ons niks. Het beste wat ik kan doen in mijn relatie is Jezus in de relatie brengen. Ik preek daar vaak over op trouwerijen. Breng Jezus in de relatie. Wat is het drievoudig snoer? Natuurlijk, de vrouw, de man en Jezus. Maar hoe komt Jezus in die relatie? Hij is niet fysiek aanwezig, ook al moet hij wassen. Maar hij komt door de vrouw als het goed is en door de man in de relatie. Want die vrouw en man moeten veranderen in de gezindheid van Jezus. En dat is de redding misschien van ons huwelijk. Of de zegen op ons huwelijk. Zij verandert in de gezindheid van Jezus. En ik ook. En niet uiterlijk. In het hart. In het hart. Dus dat je niet binnenkomt thuis. Als je werkt en dat je zegt. Vrede, zei dit huis. Voorwaar, ik zeg u, ik heb opslag gekregen. Doe dat alsjeblieft niet. Ik heb het al druk zat. Doe dat niet. Dat kan ik niet meer hebben, dit. Ik trek dit niet meer. He? Maar van binnen. Van binnen. De gezindheid van Jezus. Dat is wat de wereld nodig heeft. Er is schaarste aan alles. Hè? Maar dit is de grootste schaarste. De liefde van Jezus. En dat kost je wat hoor. Dat kost je alles. Maar er is ook alles voor betaald. Alles is betaald. En omwille van de tijd ga ik nu afronden. Maar je kan het thuis lezen. En de volgende keer, ik ga het 2 keer nog herhalen. Zo de Heer willen en ik leef. Dan zal ik nog 2 keer diezelfde preek brengen. Ik voel echt om dat te doen. Maar dan zegt Paulus dit. Ik had het over de gezindheid van Jezus. Paulus zegt dit, laat dan die gezindheid in u zijn die ook in Christus was. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft het God gelijk zijn niet als een prooi vastgehouden. Hij heeft het prijs gegeven. Hij is mens geworden. Nee, hij is doelloos slaaf geworden. Waarom? Om ons te kunnen redden. Hij is Heer. En als je dit principe niet leert... He, wat ik zei ik ook weer, of wat zei Jezus liever gezegd, en leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Als je dat niet leert, ben je voor geen enkele bediening geschikt. Je bent gewoon niet geschikt, want je moet dat proces doorlopen. Want daar begint het mee, anders sta je op een scheef fundament. Als ik een toren ga bouwen, zo'n blokkentoren, deed ik wel eens met de jongens, of met de kleinkinderen ook. Dan zorg je dat je een rechte ondergrond hebt. Maar heel veel in het geestelijke, die hebben een schuine tafel, die staat zo. En dan willen ze blokjes opbouwen. En aan de derde blokje glijdt het om, valt het om. En dat gebeurt ook in het geestelijke. Dit kunnen we niet overslaan. We moeten leren al wat hij geboden heeft. Dus dan moet je weten van de balk en de splinter. Dan moet je weten van vergeven. Dan moet je weten van voeten wassen, wat het betekent. Dan moet je al die dingen weten, al die principes moet je weten. En je eigen maken, denk aan het kookboek. Je moet het praktiseren. Dan word je sterk. En die gezindheid van Jezus hebben we nodig. En nogmaals, dan komt de geest ook, je geest van God heb je ook nodig. En dan hoeft niemand jou meer te vertellen, hey, je moet nog bidden joh. Hey, kom naar de samenkomst. Hey, ga mee, we gaan gezamenlijk bidden. Joh, kom nou, het is zo belangrijk. De motor en de wasemkap en weet ik veel wat voor voorbeelden. Nee, je weet gewoon, het staat in het woord, ik wil het doen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ik bedoel, ik verwijt Kees niks als hij niet op de bidstond komt. We moeten wel gezondheid gebruiken. Maar hey, als je op een steenworp afstand van de bovenkamer bent, wat is het probleem? Wat is het probleem? Televisie? Heb je een afgod? Heb je een afgod? Ja, maar als ik allemaal dat moet opgeven, wat blijft er dan voor mij over? Alles? Dat is juist de ironie, alles. Want Jezus zegt, als jij mijn koninkrijk zoekt, dat betekent niet alleen, waar is het koninkrijk? Nee, gewoon in de praktijk brengen wat hij vraagt. En de gerechtigheid die er ook mee samengaat, dan zullen al die dingen waar de wereld zich zo druk om maakt, worden jou geschonken. En het is waar. Ik kan inmiddels zeggen, het is waar. Ik heb nooit bepaalde dingen, materiële dingen, waren wel nodig. Maar het is nooit mijn doel geweest. Ik kan zeggen dat ik niet echt een materialist ben. En dat ik veel meer bezig was met die dingen van God. Maar die dingen zijn toch wel gekomen. Vraag niet eens hoe, ik weet het soms niet eens. Weet je, en dan staat er ineens voor het eerst na 40 jaar huwelijk, staat er ineens een nieuwe auto voor de deur. Dan zeg ik, dat is onze auto dan. Niet zo heel duur hoor, dus niet zo kijken van, ik geef niks meer, straks in de collecte. En dan zeg ik tegen Mario, waar komt die auto vandaan? Mario weet het ook niet. Waar komt die nou vandaan? Er staat een auto voor de deur. Hij is van ons, staat op onze naam. Oh, nou weet ik het. Die heeft de Heer ons gegeven toen we aan het koninkrijk aan het zoeken waren. Nou, zo gaat het niet helemaal, hè. Maar het is wel het principe. Als wij ons druk maken en ons inzetten voor God, en dat kan zo'n taakje zijn, maar je gaat 100% voor zo'n taakje en je gaat leven voor hem. En je gaat leren alles in de praktijk te brengen wat hij ons geboden heeft. Je gaat daarin oefenen. Maak je niet druk. God gaat voorzien. Op bovennatuurlijke wijze. En je gaat geestelijk groeien. En op een gegeven moment moeten drie mannen uit de samenkomst wegtrekken. Omdat het dan tijd is om naar huis te gaan. Dit is het geheim, mensen, wat de kerk in het Westen is kwijtgeraakt. We willen entertainment. We willen een geweldige show. We gaan naar huis. We zeggen, geweldig, wat heeft die man gezongen? Heb je ze zien dansen? Geweldig. En die prediker, geweldig. Weet je wat die predikte? God wil je rijk maken, meisje. Wil dat je succesvol bent. Dat je er goed uitziet. Dat je alles wat je wil, wat wil je horen? Wat zou je graag willen horen? Zeg maar, eerlijk.
Ook een nieuwe auto.
Ook een nieuwe auto. Heel mooi. Nou, dat is mooi, is goed. God gaat je een auto geven, kind. En je rijbewijs. Dat is geweldig. Ik ben trots op je. Ja. Bedoel je die van papa? Is die niet goed genoeg voor jezelf? Voor jezelf? Oké. Okay. Nou, bitter voor. Geweldig. Is dit niet heerlijk? Maar ik ga prediken. God wil je een auto. Wat? God wil je de twee geven. En een vliegtuig. Maar dat komt later. Dan moet je in de bediening zitten. Dan ga je huilen dat je geen vliegtuig hebt. Privé vliegtuig. En de mensen vinden het geweldig. Oh, die man. En die man zegt ook, weet je, als je vreemd gaat, God begrijpt dat. Weet je, David had ook een probleem. God begrijpt. En die mensen vinden hem geweldig. Want die man die is net als zij ook lauw en vleeselijk. Maar we moeten niet willen horen wat we willen horen. We moeten horen wat we moeten horen. Je wilt toch niet van je docent horen, nou het gaat lekker hoor. Denk vooral aan je ontspanning. En het tentamen is daar, hè? Een drie. Hoe kom ik aan een drie? Het ging goed. Oh, heb je een drie? Ja, oh, nou. Je moet horen van, jongen, als je zo doorgaat, of meisje, dat wordt niks hoor. Je moet er tegenaan. Dat moet je horen. Net als je tandarts. Tjoe, ik ga het voor je vullen hoor. Ja, maar dat wil ik niet horen. Want ik ben bang voor boren. Dat wil ik niet horen. Nee, oké, dan niet. En 3 maanden later, dan loop je met zo'n kaak, met ontstekingen en al die toestanden. Maar goed, de tandarts had gezegd wat je wilde horen. Tandarts, dat wil ik niet horen hoor. Nou, dan zeg ik het niet. Ziet er prima uit. Kom tot over 3 maanden. Maar hebben we een beetje de essentie gepakt? Ja toch, hè? Dus Matteüs 28. Alles leren onderhouden wat Jezus geboden heeft. En dan sta je op een fundament. Want onderhouden wil zeggen dat je leren, je eigen maken, het overdenken en praktiseren. Leren, praktiseren, leren, praktiseren. Onthoud het maar. Leren, praktiseren, leren, praktiseren. Met vallen en opstaan. Ik ga niet vallen nu, maar je weet wat het is, vallen. En opstaan. En doorgaan en volharden tot het einde.